Wat betekent de verleidingsdans van Tom van Grieken naar de N-VA? Is het strategie of zit er effectief ook wel een waarheid achter? Zit er een bedoeling achter? Ik heb Karel de Vos aan de telefoon, hij is politicoloog aan de UGent. In aanloop naar de verkiezingen van 2024 komt Tom van Grieken weer in het beeld. Het is een soort van verleidingsdans naar de N-VA die hij aan het uitvoeren is. Ja, meneer De Vos, die verleidingsdans naar de N-VA, zal het überhaupt wat uithalen? Staat N-VA open om te praten?
Het hangt een beetje vanaf wie je met de N-VA spreekt daarover, maar globaal genomen is het antwoord voorlopig nee. De N-VA stuurt het signaal uit dat de stem voor het Vlaams Belang een verloren stem is, of tenminste een stem die vooral Vivaldi dichterbij brengt. Dus wil men nu de boot afhouden als het idee zou ontstaan dat er een coalitie tussen Vlaams Belang en N-VA mogelijk is, ja, dan zou dat een aantal mensen kunnen stimuleren om toch maar voor het Vlaams Belang te stemmen. Dus N-VA wil op dit moment toch zeker de stem voor het Vlaams Belang als een nutteloze stem voorstellen en dus moet ze de deuren gesloten houden. Al zijn er intern soms wel mensen die zeggen, we zien wel na de verkiezingen, als zo blijken dat Vlaams Belang een indrukwekkende score neerzet en bijvoorbeeld er heel snel op federaal niveau een nieuwe Vivaldi-regering komt, ja, dan is er misschien een scenario denkbaar waarin er toch een mogelijkheid is om te praten tussen de N-VA en het Vlaams Belang, maar dat is eerder een uitzonderlijk scenario.
Ja, uiteindelijk ligt de sleutel, ligt de oplossing altijd bij de kiezer, die beslist uiteindelijk, of toch meestal. Maar als we even gaan kijken, dan heb ik vooral het gevoel dat het toch een beetje strategisch is, zowel van Tom van Grieken als van N-VA. Want ja, laat ons eerlijk zijn, een samenwerking met Vlaams Belang, daar heeft N-VA misschien niet zoveel bij te winnen, hè?
Ja, plus dat zou intern ook wel voor de nodige discussie kunnen zorgen. Er zullen mensen misschien zijn die zeggen, ja, als je dat doet, partij top, dan stap ik op. Dat is de Rubicon oversteken. Ik wil helemaal niet samenwerken met Vlaams Belang. Bovendien, ja, betekent dat volgens mij ook dat de N-VA lang geen federale coalitiepartner meer kan zijn. Men zal in Franstalig België in de toekomst weigeren om met N-VA nog federaal te besturen omwille van die collaboratie tussen aanhalingstekens met het Vlaams Belang op Vlaams niveau. Dus de prijs intern en op het federaal niveau is wel groot. Dus even is dat zeker niet. Nu, Vlaams Belang probeert natuurlijk ook de hele tijd een beetje, ja, N-VA te jennen met die uitnodiging. N-VA bekennen kleur als het jullie menens is met die meer Vlaamse autonomie, met dat rechtsbestuur, als jullie dat echt menen. Waarom vormen we dan eigenlijk gewoon geen coalitie met ons? En ze willen eigenlijk, Vlaams Belang probeert met die continue vraag rond de coalitievorming de hele tijd N-VA in verlegenheid te brengen en N-VA kleur te laten bekennen. Eigenlijk is het signaal van het Vlaams Belang, kijk, beste kiezer, N-VA zegt wel voor meer Vlaanderen en rechter beleid te zijn, maar ze willen niet consequent zijn en ze durven niet met onze besturen en ze hoopt daarmee kiezer die twijfelt tussen N-VA en Vlaams Belang vooralsnog voor het Vlaams Belang te winnen.
Mm-hmm. Ja, hoe staan beide partijen ervoor op dit moment als we naar de peilingen kijken?
Wel, Vlaams Belang vrij goed. Heeft natuurlijk ook wel geluk dat de tijden mee willen. Hè. Het migratiethema, zeker na de aanslagen in Brussel deze week, zal weer prominent in 2024 op de agenda staan, zoals trouwens in 2019. Zit sinds de peilingen na de verkiezing altijd op winst. Varieert een beetje, hangt rond die 25%. En N-VA daarentegen, ja, die heeft het veel minder goed. De Wever had ooit 25% als doel gesteld voor de verkiezingen in 2024. Daar weten we dus dat hij op wat meer mikte, want partijvoorzitters zetten altijd ietsje lager in om er dan over te gaan. Maar dat haalt de partij op dit moment verre niet. Er zit zelfs rond de 20% liever. Er zijn sommige cijfers die al de partij lager dan 20% noteren. Dat zou een dramatische neergang zijn als je weet dat ze komt van een 33% in 2014. En dat zou betekenen dat op 10 jaar tijd er meer dan 10, zelfs 13% weggaat van de N-VA. Dat is toch een gigantische nederlaag voor de partij. En dat zal volgens mij dan ook wel intern zijn gevolgen hebben voor de pikorde in N-VA.
Ja, als N-VA het minder goed doet op vlak van stemmen, ook centrum-rechts, ook die middenveldspartijen, ook zij doen het minder goed. Waar gaan die stemmen dan naartoe?
Om te beginnen gaan er natuurlijk een aantal stemmen van N-VA naar het Vlaams Belang. Dus ondertussen een heel trouw electoraat heeft. Er is ook het centrum trekt een beetje weg naar twee kanten. Hè. Je ziet ook een wat groter linkser blok vormen. Groen gaat wel achteruit, maar zowel vooruit. En we zien wel nog wat de hijsen rond Conor Rousseau op termijn oplevert. Maar bon, vooruit gaat vooruit. En er is ook de Partij van de Arbeid die wint. Dus je ziet dat linksblok, als ik die drie partijen, groen, vooruit en de Partij van de Arbeid optel, voorstel. Dan is dat linkse blok, ondanks de achteruitgang van Groen, in de peilingen nu groter dan in 2019. Aan de andere kant zie je dan dat het rechtse blok, als je N-VA en de Vlaamse Bank samen neemt, ja, dat groeit ook wat. Het is vooral het centrum met CD&V en Open VLD dat kleiner wordt. Een partij van de premier dat op die laatst op rond 8-9% zit. CD&V zou weer een beetje beter doen nu. Maar we moeten ook nog eens zien wat de electorale fallout is van de aanslagen in Brussel, waar toch Nicole de Moor en ook Verlinden prominent in beeld komen. Dus het ligt nog wel open, maar de grote trends zijn volgens mij weinig nog moeilijk te keren.
Ja, dan denk ik 2024, Noord en Zuid, dat is al vaak een moeilijk verhaal om rond tafel te zitten en uiteindelijk een oplossing te vinden. Maar dan merk ik ook hier een probleem als alles wat meer links en rechts wordt, dat middenveld verdwijnt. Ja, dat worden hele moeilijke gesprekken nadien. Hè?
Ja, absoluut. En je ziet dat ook in andere landen waar er wat gepolariseerder gestemd wordt en dat centrum steeds zwakker wordt. Als de klassieke drie partijen, Christen-Democraten, Socialisten en Liberalen, die altijd in het bestuur van het land hebben gezeten, soms dus alleen, maar vaak met twee of met drie, als die verzwakken, ja, dan wordt die coalitievorming moeilijker, ook in Vlaanderen zelfs. Er is op dit moment wellicht geen formatie mogelijk in Vlaanderen met twee partijen. Dus het moet er drie of wie weet zelfs vier zijn. En op het federaal niveau, volgens de laatste peiling, halen ook de zeven partijen samen, maar heel net nog de nodige stem. Dus je moet eigenlijk naar 8. Dus dat wordt verschrikkelijk moeilijk. En ja, dan kan je verschillende kanten uit. Ofwel gaan we naar een hele lange formatie richting wereldrecord. Ofwel komt er in de kop van vele mensen op een bepaald moment een klik die zegt van kijk, we moeten echt naar nieuwe formules. Minderheidskabinet, noodregering enzovoort. Om toch te proberen met galopperende rentetarieven, grote schuldaflossing, misschien economische recessietijden. Om toch te proberen die uitzichtloze formatie op een andere manier aan te pakken. We hebben de laatste twee regeringsvormingen hebben heel veel tijd gekost. Ze staan in de top 5 van de langste regeringsvormingen in onze geschiedenis. Dus je zit met een groep van mensen die daar al wat ervaring mee hebben. En door voortschrijdend inzicht zou het wel eens kunnen dat we na de verkiezing misschien wat ongewone formatiestappen zien die toch verbazingwekkend snel een regering opleveren, terwijl het er eigenlijk op dit moment nu vrij uitzichtloos naar uitziet.
En er zitten uitdagingen te wachten op die nieuwe regering, zoveel is duidelijk. Hè? Dankjewel, Karel De Vos, politicoloog aan de UGent.